Gemeente, namens de kerkraad deel ik u het volgende mee. De heer Roos wordt morgen opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum. Op maandag 22 augustus, morgen dus, is er de jaaropening van de Guido de Bray in ons kerkgebouw. Om er zeker van te zijn dat u uw persoonlijke bezitting als zitkussen of psalmboek niet kwijt bent, raden we u aan die mee naar huis te nemen. Op Deo voor Lente zaterdag 27 augustus zijn er diverse activiteiten georganiseerd ter opening van het winterwerk. Iedereen is van harte uitgenodigd. Als u wilt deelnemen, kunt u zich nog opgeven tot 24 augustus bij mevrouw De Ruiter of bij mevrouw Nieuwenhuis. Volgende week zondag hoopt dominee van Kampen in de ochtenddienst bevestigd te worden. De dienst begint zoals gebruikelijk om 10 uur en zal geleid worden door dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. En in de middagdienst hoopt dominee van Kampen intrede te doen. En die middagdienst die begint om 2:30. Tijdens deze beide diensten, volgende week dus, zullen er ook extra kwartvoordijcollecten worden gehouden. Want zoals u begrijpt zijn er de laatste tijd extra kosten gemaakt. Zoals onder andere het renoveren van de pastorie. De kerkvoogdij hoopt uit de opbrengst van deze collecten een groot deel van de kosten te dekken. Van harte bij u aanbevolen. Na deze dienst bent u van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te drinken in de grote zaal. En er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste bestemd voor het diaconale wijkwerk en de tweede voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan kandidaat A. van Kralingen uit Ridderkerk. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de trouw bewaart van geslacht en tot geslacht en tot in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. Dat is Psalm 132, het vijfde vers, en dat zingen wij met elkaar. Psalm 132, vers 5. Wij stellen ons nu gemeente onder de tucht en belofte van de heilige wet van de Heere, van onze God. En na de samenvatting die de Heer Jezus Christus ons leert, zingen wij uit dezezelfde 132e psalm, het 7e en het 8e vers. Psalm 132, vers 7 en 8. Horen wij nu de woorden van de wet van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en die mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onthouden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat is de rustdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus sprak: het eerste van al de geboden is: hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit al uw krachten. Dat is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Ik wil in deze dienst spreken over een wat onbekende koning uit het Oude Testament. En vooral natuurlijk over koning Jezus. Dat is een bekende koning en dat hoop ik ook voor u. Maar die onbekende koning uit het Oude Testament vinden we in Genesis 14. En wij gaan eerst lezen in Genesis 14. Vanaf het 14e vers. Genesis 14, vers 14. Er gaat iets aan die geschiedenis vooraf. In die dagen in Kanaan heerst er een koning. En zijn naam is Kedor Laomer. Hij hield een groot gebied bezet. Hij onderdrukte die volken. Die waren dat na 12 jaar zat. En die zegden de dienst aan koning Kedor Laomer op. Zij wilden niet langer onderdaan zijn van deze koning. Zij wilden vrij zijn. En dan ontstaat er een strijd. En in die strijd voert die koning Kedor Laomer, die het kennelijk toch wel wint, ook een bekende van ons mee. Dat is Lot. En Lot is een familielid van Abraham. Er staat hier de broeder van Abraham in onze schriftlezing, maar daarmee wordt eigenlijk bedoeld een familielid. Want Lot, en dat weten de kinderen wel, is een neef van Abraham. En dan hoort Abraham dat Lot weggevoerd is, gevangen genomen door die koning Kedor Laomer. En Abraham gaat dan zijn broeder, zijn familielid, zijn neef Lot bevrijden. En we lezen nu in Genesis 14 het 14e vers. En straks lezen wij in de Hebreeënbrief van de schrijver aan de Hebreeën. Trekt een lijn van de koning Melchizedek, dat is die onbekende koning, naar onze Heer Jezus Christus. Genesis 14 vers 14. Als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, zijn onderdanen, de ingeborenen van zijn huis, 318. En hij joeg hen na tot dan toe in het noorden. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, en hij en zijn knechten, en sloeg hen en hij joeg hen na tot Hoba toe, het welke is de linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, dat is de buit. En ook Lot, zijn broeder, en diens haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedor Laomer en de koningen die met hem waren, tot het dal schaven, dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem, Abraham, en zeide: gezegend zij Abraham, Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij, Abraham, gaf hem, Melchizedek, de tiende van alles. En nu, gemeente, lezen wij in de Hebreeënbrief het 7e hoofdstuk, Hebreeën 7. En wij lezen de eerste 17 versen met elkaar. Want deze Melchizedek was koning van Salem en priester des Allerhoogste Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Aan welk ook Abraham van alles de tiende deelde, die voor eerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, dat is de betekenis van de naam Melchizedek, en daarna ook was een koning van Salem, het welk is een koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Aanmerk nu hoe groot deze Melchizedek geweest is, aan de welke ook Abraham de patriarch tiende gegeven heeft uit de buit, en die er de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tiende te nemen van het volk naar de wet, dat is van hun broeders, hoewel die uit de lendenen van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij, Melchizedek, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, uit Levi, die heeft van Abraham tiende genomen. Hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend door hetgeen meerder is. En hier nemen wel tiende de mensen die sterven, maar aldaar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. Zo te spreken ook Levi die tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeven, want hij was nog in de lenden des vaders als hem Melchizedek tegemoet ging. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder het zelf heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de orde van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de orde van Aaron. Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij, op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar, bekend, dat onze Heer uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nu nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods geworden is, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. Want hij getuigt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Die laatste tekst, gemeente, is de tekst voor de prediking. Want hij getuigt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Ik hoop in de eerste plaats stil te staan bij Melchizedek, deze koning. In de tweede plaats bij Jezus. Ja, en in de derde plaats bij u, bij jou. Op welke wijze Melchizedek, maar meer nog Jezus Christus, betekenis voor ons heeft. Laten wij nu bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Heere, gij zijt de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is. Wij aanbidden uw grote naam, die naam die u zo heerlijk uitschrijft in uw schepping. We zien uw naam in de schepping, maar Heere, wij mogen uw naam meer nog spellen in uw woord. Daar wordt hij ons uitgeschreven. En nu komen wij tot u met uw gemeente hier en met alle die met ons meeluisteren, nu of later. En wij bidden u, Heere, maak uzelf bekend aan ons. U hebt uzelf bekend gemaakt, maar wij zijn verduisterd. Wij zijn verdonkerd. Het is zo nodig dat u met uw Heilige Geest komt en licht doet vallen over uw woord en licht doet schijnen in onze harten. Heere, doe dat licht schijnen. Dat licht dat niet verzengt en verteert, maar dat ons ook verwarmt en tot u trekt. En ook daarom bidden wij u, Heere, als u uw licht doet schijnen, trek ons tot u. Trek ons, Heere, met die koorden van liefde, die koorden van liefde om ons hart, om de harten van ouderen, van jongeren en ook de harten van de kinderen. O Heere, geef dat we u mogen volgen en dat wij uw woorden zo helder horen als het licht op de middag. Dat het niet een verborgenheid blijft, een duisternis. Dat het niet aan ons voorbij gaat. Heere, ga ons niet voorbij. Geef zo uw zegen in de verkondiging van het woord. Geef geen andere bedoeling, Heere, dan u groot te maken. En dan eerbiedig naar uw woord te luisteren. Dat we niet zouden spreken naar de wens van een mens, maar naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Leid ons in de waarheid. Heere, troost onze zielen. Troost hen die in moeite zijn, in zorgen. Til ons een ogenblik boven die dingen uit en trek ons tot die dingen die boven zijn. Vermaan ons Als wij van de weg zijn geraakt. Als we achter schijnen te blijven. Met een boos en ongelovig hart. Heere, u kent onze harten. Bekeer ons. Ook nu. Door de dienst van het evangelie. Ja, Heere. En doe ons allen zien op Jezus. Onze hoge priester. Onze koning. Van Israëls God gegeven. In de vergeving, Heere, van al onze zonden. Zegen allen die een taak hebben in de dienst. Koster, organist. En geef ook daarin uw goede hand. En dat alles zou zijn tot lof van uw grote en heerlijke naam die te prijzen is tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, op twee plaatsen in het Oude Testament vinden wij Melchizedek in Genesis 14 en ook in Psalm 110. En om die reden zingen wij Psalm 110. En wij zingen van Psalm 110 de eerste vier versen. Psalm 110, vers 1, 2, 3 en 4. Onze voorbeden hoop ik u straks bekend te maken. En wij zingen nu Psalm 110, vers 1 tot en met 4. Gemeente, misschien hebben de kinderen in ons midden het in de vakantie die nu toch wel achter ons ligt inmiddels, wel meegemaakt dat je ergens in een stad liep, te midden van een drukke mensenmassa, en dat papa of mama riepen, joh, kom, blijf nou niet achter, loop nou gelijk mee. Anders ben je kwijt straks. Dan kun je ons niet meer vinden. En dat is natuurlijk zo. Stel dat je inderdaad achterblijft. Dat je achterop raakt en dat je langzamerhand, ja, je vader en moeder kwijtraakt. Uit het oog verliest. Dat speelt ook een rol, gemeente, in de Hebreeënbrief. Dat achterop raken. Dat uit het oog verliezen. Waar om het gaat. Met die achtergrond is de brief aan de Hebreeën geschreven. Wij weten niet precies welke groep mensen dat is geweest. Maar wel mensen met een Joodse achtergrond. En die Joodse achtergrond maakte ook dat die mensen vragen stelden bij Jezus. Wie is Jezus? Dat is trouwens geen verkeerde vraag om te stellen. Stel jij die vraag ook? Wie Jezus is? Maar het kan wel een verkeerde vraag zijn als je hem kritisch stelt. En dat gebeurde in die groep mensen aan wie deze brief geschreven is. Want de apostel heeft gezegd dat Jezus een priester is. Maar zeggen deze mensen met hun Joodse achtergrond als hij een priester is. Hoe kan dat bestaan? Hij komt niet uit de stam van Levi. Uit welke stam kwam de Heer Jezus Christus? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Uit de stam van Juda. Niet uit de stam van Levi. En die mensen aan wie deze brief geschreven is zeggen, dan kan een Jezus nooit een priester zijn. En ze hebben zo hun twijfels bij Jezus. En ze staan wat op een afstand. En zij zijn niet hartelijk verbonden aan de Heer Jezus Christus. Want dan kun je hem nooit meer kwijtraken. Bent u hartelijk verbonden aan Jezus? Geef eens een eerlijk antwoord. Ja, dan kun je hem nooit meer kwijtraken. Maar deze aarzelende mensen met hun bedenkingen zijn in gevaar. En de Hebreeënschrijver gaat hen bewijzen uit het Oude Testament dat Jezus is de Christus en dat Hij onze priester is. Door God gegeven. En daarom staat er ook in onze tekst met nadruk. Want Hij getuigt. God getuigt. De Allerhoogste God. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die getuigt. En die Allerhoogste God. Die wijst Jezus aan. En die Allerhoogste God. Die zegt van Jezus. Gij zijt priester. In de eeuwigheid naar de orde van Melchizedek. Daarom, gemeente, u hebt waarschijnlijk geen Joodse achtergrond, maar je kunt toch wel met die vraag zitten: wie is Jezus? En het heeft de Heilige Geest goed gebracht tot ons onderwijs, ook dit in de schrift helder te maken dat Jezus een priester is naar die orde van Melchizedek. Daarom doen we er goed aan om ook het Oude Testament te onderzoeken en te lezen wat er in het Oude Testament staat over Jezus. Al de schriften getuigen van Jezus. Dat zijn Jezus' eigen woorden. Al de schriften. En ook Melchizedek, die wat onbekende koning in het Oude Testament wijst eigenlijk naar Jezus. Laat ons zien wie Jezus is. Daarom gaan we nu kijken naar Melchizedek, een wat onbekende koning. Een duistere koning in het Oude Testament. Maar dat zeg ik niet goed. Want Melchizedek is geen duistere koning. Bepaald niet. Het is wel een wat onbekende koning, maar ook een hele lichte, verlichte en lichtbrengende koning vanwege zijn God. Hij doemt eigenlijk ineens op, onverwacht. Je zou bijna zeggen, hij komt uit de lucht gevallen. Zomaar ineens is Melchizedek daar. Ik zou zeggen, hij komt eigenlijk uit de hemel gevallen. Bij God vandaan. Melchizedek, wat een prachtige naam voor een koning. Koning der gerechtigheid. Weet je wat dat betekent? Dat Melchizedek een eerlijke koning was. Die recht handelde. Die eerlijk omging met zijn naasten. Een koning die niet loog. Een koning die rechtvaardig was. Vaardig om recht te doen. En zegt de Hebreeën schrijver, hij was koning van Salem. Dat betekent koning des vredes. Eigenlijk heb je dan al alles gezegd waar een goede koning aan moet voldoen. Recht en vrede. Wat een koning. Een koning die rechtvaardig was en de vrede beminde. Ziet u, gemeente, intussen al de gestalte van onze Heer Jezus Christus opdoemen in deze koning Melchizedek. Maar er is nog meer over hem te zeggen, want op een bijzondere wijze was Melchizedek ook priester. Weten jullie wat een priester is? Als je naar het woord priester kijkt, dan heeft het heel veel te maken met dienen. Een koning regeert, een priester dient. En dat heeft Melchizedek gedaan. Hij heeft gediend. Hij diende zijn volk. En ik mag wel zeggen, in een donkere tijd. Er waren zoveel mensen in die tijd. In die tijd na de zondvloed, die de naam van de Heere niet meer aanriepen. Die achterop waren geraakt, achter waren gebleven, het zicht kwijtgeraakt op de God van hemel en aarde. Die God die alle dingen geschapen heeft, die hielden ze niet in erkentenis. En ze gingen hun eigen gang en ze kozen hun eigen weg. Wat een donkere tijd. En daar zien wij die lichte koning, Melchizedek. Een priester des Allerhoogste Gods, die de Allerhoogste God aanroept en eert. Vindt u dat, gemeente, intussen ook niet een heel troostrijke gedachte? Dat kan. In een aardedonkere tijd, waar niemand meer de naam van de Heere lijkt aan te roepen, dat de Heere zelf uit de hemel een mens geeft die de naam van de Heere gaat aanroepen. En die de God van hemel en aarde gaat eren in zijn woorden en in zijn daden. En dat kan vandaag, in onze donkere tijd, nog precies eender. Dat kan de Heere doen, want de Heere is niet veranderd. Er is nog iets over Melchizedek te zeggen. Dat hebben we wel gelezen in de Hebreeënbrief. Want daar lezen wij dat hij zonder vader en zonder moeder is, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde des levens hebbende. En dat hij de Zoon van God is gelijk geworden. Dat zijn indrukwekkende woorden. Misschien heb je tijdens de schriftlezing al even gedacht, wat betekent dat? Zonder vader en zonder moeder. Er zijn wel uitleggers geweest die hebben gezegd, Melchizedek is eigenlijk al een verschijning van de Heer Jezus Christus, voordat hij geboren werd. Heeft de Heere, de Heer Jezus Christus al even laten komen op deze wereld? Dat is niet helemaal een onzinnige gedachte, want dat zie je bijvoorbeeld ook in het boek Jozua, als Jozua voor de poorten van Jericho staat. Dan ontmoet Jozua daar een vorst van het Heer des Heren. En daarvan zeggen wij, dat is de Heer Jezus Christus geweest. En ook op zoveel plaatsen waar we in het Oude Testament lezen, de engel des Heren. Daar verschijnt de Zoon van God. Maar hier niet. Dit is Melchizedek. Een man van vlees en bloed. Maar waarom staat er dan zonder vader en zonder moeder? Dat heeft met zijn priesterschap te maken. Want Melchizedek is een priester. En nu kom ik weer even terug bij die vraag van die Joodse mensen. Aan wie deze brief is geschreven. Die zeiden, een priester komt uit de stam van Levi. Naar de orde van Levi. En een priester heeft een vader. En die vader moet ook priester zijn. Want je kon in Israël alleen maar priester worden als je vader ook priester was. En als hij dan 25 jaar oud was, dan kon je al helpen in het heiligdom. Met het dragen van de dingen, met het schoonhouden. En als je 30 jaar oud was, kon je priester worden. Als je vader ook priester was. En als je moeder van onbesproken gedrag was. Vader en moeder. En als je in Israël, en dan denk ik aan een latere tijd in Israël, priester zou willen worden en je vader en moeder leefden niet meer, dan kon je met een geslachtsregister laten zien dat je uit een priesterlijk geslacht stamde. Dat vinden we later terug na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. In de boeken van Ezra en Nehemia, dat er mensen zijn die de priesterdienst begeren, maar die onrein worden verklaard omdat ze geen register kunnen tonen. En nu zegt de Hebreeën schrijver, Jezus is niet een priester naar die orde. Hij heeft geen vader die priester is geweest. Uit de stam van Levi. Hij heeft in die betekenis niet een moeder. Maar hij is priester naar die bijzondere orde van Melchizedek. Zo is Jezus priester. Op een heel bijzondere wijze. Op een unieke wijze. Want onze Heer Jezus Christus is een priester die ook zoals Melchizedek is gekomen. Hoe dan? Melchizedek is geen priester met een vader en een moeder uit de stam van Levi. Hoe is Melchizedek dan priester geworden? In die dagen in Canaan, gemeente, in die donkere tijd, is er ooit een dag geweest dat de Allerhoogste God, die God die de hemel en de aarde geschapen heeft en die niet laat varen de werken van zijn handen, tot deze Melchizedek is gekomen en kennelijk tot hen met een goddelijke eed heeft gezegd, gij zijt priester. Begint uw gemeente de betekenis al te zien van die woorden. Want dat betekent dat de eerste priester in de Bijbel door God is gegeven. Met een bijzondere eed. Een priester voor de verzoening van de zonde. Van die goddeloze mensen in Canaan. Die niet naar de naam des Heren vroegen. De eerste priester. Hier is de eerste priester in de Bijbel, Melchizedek. Weten jullie, kinderen, misschien wie het eerste offer in de Bijbel heeft gebracht? Ik hoor, geloof ik, iemand zeggen Abel. Maar dat is niet helemaal goed. Weet je wie het eerste offer heeft gebracht? God zelf. Als Adam en Eva zijn gevallen. En God de rug hebben toegekeerd. En de deur hebben dicht gedaan naar God. Om hem nooit meer open te doen. Toen heeft God aan Adam en Eva, die naakt voor God stonden en zich wilden bedekken met bladeren, vellen gegeven van dieren. Toen zijn er dieren geslacht. Toen zijn er dieren gedood. Daar geeft God het eerste offer ooit in de geschiedenis van onze wereld. En hier, gemeente, is de eerste priester om te dienen. Dat doet God. Zo goddelijk is de genade. Zo komt de genade uit de hemel. En dan zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, toen de mens al bevende voor hem vluchtte, begaf de Heere zich om de mens te zoeken. Dat heeft God gedaan. En nu, gemeente, gaat het niet om Melchizedek. Maar het gaat om Jezus. En hij doemt op in die gestalte van Melchizedek. En wij preken niet de schaduwen, maar de zon, Jezus Christus. En hij is een priester. Als Melchizedek. Zo is hij door God gegeven. Met een eed. Weet u welke eed? Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Hier is mijn zoon. En het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Jezus Christus. En Jezus Christus komt als priester om te dienen. En Jezus Christus komt onder die toorn van God tegen al onze zonden. Abel offerde voor zichzelf. Melchizedek offerde voor zijn volk. Jezus Christus offert voor een schare die niemand tellen kan. Melchizedek dient voor zijn volk en hij treedt toe. Abraham treedt toe als hij pleit voor Sodom en Gomorra. Abraham treedt toe. Jezus Christus treedt tussen. Mozes vraagt aan de Heere, delg mij toch uit uw boek. Maar Jezus Christus wordt uitgeroeid. En niet voor hemzelf. Kent u Jezus, onze hoge priester, naar de orde van Melchizedek? Uniek. Er is er maar één. Er is geen andere. Of blijft u nog achter met een boos en ongelovig hart? Of aarzel je? Of twijfel je? Of zeg je, wie is Jezus? Hier is Jezus, met een goddelijke eed, priester geworden, om te dienen. O gemeente, nooit, nooit, nooit heeft iemand zo gediend als Jezus. Wat is zijn dienende liefde? Onmetelijk, onpeilbaar ver gegaan. Hij heeft zichzelf vernietigd. Dat kon Melchizedek niet doen. Melchizedek heeft geofferd. Jezus heeft geofferd. Ja, maar Jezus offerde zichzelf. Hier is de enige priester die het lam is. Het lam dat een priester is. Jezus Christus, priester en lam. En nu gemeente, nu moet ik nog één ding zeggen in die vergelijking van Jezus Christus met Melchizedek. Want er staat ook dat Melchizedek een priester is in der eeuwigheid. Dat komt omdat de gewone priesterlijke bediening die we kennen in het Oude Testament van de Levieten vond een einde op 50-jarige leeftijd. Er zijn uitleggers die zeggen dat het later wat anders is geworden met de tempeldienst. Ik laat dat liggen. Maar die dienst van de priesters van de stam van Levi was een beperkte dienst. Maar de dienst van Jezus niet. Want dat leert ons Melchizedek. Hij was een priester in der eeuwigheid. Weet je wat dat betekent? Zolang hij leefde. Zolang Melchizedek leefde, was hij priester. Dat betekent in het Oude Testament in der eeuwigheid. Zolang hij leeft. En nu kom ik bij de Heer Jezus Christus. Hoe lang zal de Heer Jezus Christus leven om voor zijn kerk te zorgen? Zolang als hij leeft. Zolang Jezus leeft. Zolang komt hij zijn kerk ten goede. Zolang. Hoe lang is dat? Totdat hij sterft. En hij sterft nooit meer, zegt de Hebreeën schrijver. Hij sterft nooit meer. Onze zaligmaker is een zaligmaker die gisteren en heden en tot in der eeuwigheid dezelfde is. Dat betekent, gemeente, dat ik lees van de Heer Jezus Christus. Dat hij tot een vrouw zegt, uw zonden zijn u vergeven, wees welgemoed. En Jezus is vandaag dezelfde. Zo is hij nog. Datzelfde zegt hij nog. En dan lees ik, gemeente, als Jezus op aarde is, dat hij de kinderen de handen oplegt en hen zegent. En Jezus leeft in eeuwigheid. Hij is niet veranderd. Hij is dezelfde. Dat doet Jezus nog. Als hij komt in de verkondiging van zijn woord. Als hij komt door de prediking van zondag tot zondag. Dan is hij hier in uw midden in het gewaad van zijn woord. Als een die dient. En als Melchizedek vrede en zegen uitspreekt over Abraham. Wel, dat doet Jezus in de verkondiging van het evangelie. Hij is dezelfde en hij spreekt van vrede. Maar nu zegt hij ja, Jezus, de Zoon van God, de priester naar de orde van Melchizedek. Ik hoop dat u het begrijpt. Maar ik wil ook aan u vragen, en ik vraag dat nog eens, kent u hem? Kent u Jezus? Ja, je kunt iemand kennen. Je kunt iemand kennen en je kunt daar blij mee zijn. Misschien is er hier vandaag iemand die onze minister-president Jan-Peter Balkenende kent. Is dat hetzelfde als Jezus kennen? Nee. Want dat gaat veel verder. Jezus kennen, dat betekent dat je hem kent als je priester. Dat hij al je zonden wil vergeven. Dat hij de toorn van God tegen alle ongerechtigheid heeft gedragen. Dat hij je priester is. En dat hij het lam van God is dat je zonde wegneemt. En nu vraag ik nog eens aan u en aan jou. Ken je de Heer Jezus Christus? Volg je hem? Heb je hem nodig? Hebt u hem nodig? Kunt u hem niet missen? Want gemeente, en vanuit de Hebreeënbrief moet ik u dat ook verkondigen. Die toorn van God over de zonde. De boosheid van de Heer over al onze ongerechtigheid is zo groot. Er staat eigenlijk in het Oude Testament een woord dat heeft te maken met vuur dat brandt. Dan begrijp je ook dat de Hebreeën schrijver zegt, onze God is een verterend vuur. En je ziet dat eigenlijk nog het beste op Golgotha. Als Jezus komt onder de toren van God. Ken je deze Jezus? Want ik betuig aangaande Jezus, maar ik niet. God getuigt. Hij getuigt. God wijst hem aan. God wijst hem u aan. Hij wijst hem jou aan. Hij richt je ogen op hem. Hij vraagt je aandacht voor hem. En dat is eigenlijk nog veel te zwak uitgedrukt. Hij vraagt je hele leven voor hem. Want dat kennen van Jezus, dat is, zoals ik al zei, hem nodig hebben in zijn priesterlijke dienst. Maar het gaat nog verder. Want het betekent ook dat het leven van Jezus in je eigen leven gestalte krijgt. Dat leven van Jezus als priester en als koning. Ik laat nu het profetische ambt van de Heer Jezus Christus nu buiten beschouwing in het kader van onze tekst. Maar Petrus schrijft in zijn brief, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. En dat schrijft hij aan degene die de Heer Jezus Christus liefhebben. Dat is het leven met de Heer Jezus Christus. Niet maar hem kennen, oppervlakkig. En ook niet alleen hem nodig hebben in zijn priesterlijke dienst tot verzoening van je zonde, maar zo dat leven van Jezus in je leven gestalte krijgt. En dat je zegt, niet meer ik leef, maar Jezus leeft in mij, een koninklijk priesterdom. In de Openbaring vind je dat ook terug. Gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters. Koningen en priesters. Ja. En dan kom ik nog een keertje bij u terug als je zegt, ja, dat is wel waar. Dat is wel waar, dat zegt het woord van onze God, dat getuigt hij. Dat is wel waar, maar dat leven ken ik niet. Hier is Jezus. Die als koning je leven kan regeren. Want dat is het werk van een koning. Een priester dient. Een koning regeert. Jezus kan regeren. Hij kan in je leven alle macht krijgen. En dat is geen overmacht van een tiran zoals Kedola Omer was. Maar dat is de macht van Jezus en dat is de macht van zijn liefde. En als die zo werkt in je hart en in je leven, dan kan het niet anders of je volgt hem. Niet met zijn voet op je nek, maar omdat zijn hele leven afgedrukt is in je hart. Koning Jezus in mijn leven. Gemeente, ik weet het. Het kan er zo ver bij vandaan zijn. Bij dat leven van die rechtvaardige koning in ons leven. En dan wil ik eigenlijk nog één aspect van die rechtvaardigheid noemen. Dat is ook die gelijkmatigheid. Dat die koning toen Melchizedek, maar nu ook onze Jezus, altijd hetzelfde is. Bij mij zijn de dagen zo verschillend. De ene dag gaat het, de andere dag gaat het niet. De ene dag breng je er niets van terecht en de andere dag mag je door genade Jezus volgen. Daar hebt u nu precies dat leven van Jezus. Als hij als koning regeert, dan krijgt dat leven een gelijkmatige gang. Als je niet verwarren met saai, kleurloos, dat is het leven met Jezus niet. Leven van koning Jezus in je leven, in je hart, in al je wegen. Zo is Melchizedek geweest. Dat is recht van lijn. Niet rechtlijnig. Maar dat is recht van lijn. Daar heeft het woord rechtvaardigheid in het Oude Testament mee te maken. Tzadik. Een regel, een lijn. Dat betekent betrouwbaarheid. Leeft u zo? Leef jij zo? Een koninklijk leven. En een leven dat regeert. Dan zegt Paulus, laat de zonde niet heerschappij hebben over u. U moet regeren als koning in de naam van Jezus. En omdat Jezus zegt, heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Het leven van Jezus als koning en als priester. Daar wil ik mee eindigen. Want als wij de voetstappen van onze Heer Jezus Christus drukken, of beter gezegd, als Jezus wordt geplant in je hart, dat is het centrum van je leven. Als Jezus dat priesterlijke leven afdrukt in je hart, dan ga je priesterlijk leven. Moet je dan offeren? Ja. Dan ga je offeren. Maar niet met brandoffers voor je zonde en niet met de schuldoffers van het Oude Testament. Nee. Wat dan? Je hele leven. Als een levend dankoffer voor de Heer. Ja, is dat dan een offer dat je moet brengen? Eigenlijk bij moeite, nee. Dat is een werkelijk dankoffer vanwege Jezus. Die zichzelf gegeven heeft. En je gaat priesterlijk leven in alle verbanden van het leven. Ik noem toch even in je gezin. Priesterlijk leven. En koninklijk regeren en dienen. Dienen door te regeren. En regeren door te dienen. Dat wordt getekend door ootmoed. Vanwege het leven van Jezus. Die zichzelf heeft vernietigd. Priesterlijk leven. Voorgaan in je gezin en in de gemeente. Want misschien heb je geen gezin, maar je kunt ook voorgaan in de gemeente. En je kunt ook in de gemeente als priester offeren. Ik denk aan je gebed. Dat is een priesterlijk werk. Je gebeden. Voor je gezin. voor je familie, voor je vrienden, voor je vijanden, voor de gemeente, voor heel de gemeente. Gemeente, draagt u zo heel de gemeente op? En het leven van de gemeente, uw nieuwe predikant volgende week zondag, zo de Heer het geeft. Aan de troon van Gods genade, zoals Jezus als een priester bidt, zo bidden en de gemeente brengen bij de Heere. En je gebeden leggen op die gebeden van Jezus Christus. En in die gebeden van de grote voorbidden Jezus Christus. Heere, Heere, ontferm u over onze gemeente om Jezus wil. Maar ik ga verder. Dan mag je priesterlijk onze stad opdragen. En deze wereld, ja de hele wereld, mag je opdragen aan de Heere. Heere, Heere, ontferm u. Wie weet, God mocht zich wenden. Priesterlijk leven in ootmoed om te dienen. Ook in de gemeente. Dienen. Ootmoed. Niet mijn naam. Niet mijn wensen. Niet mijn idealen. Koning Jezus. En nog een laatste priesterlijke dienst. Dat is de offerande des lofs. Dat is de lof aan God. Want die priesterlijke dienst van die gebeden die zal in de eeuwigheid ophouden. Maar dan is er wel een dankdienst. En die blijft. Tot in de eeuwen der eeuwen. Kunt u zich dat voorstellen? Dan zullen wij als koningen met Jezus Christus regeren. Op een heel bijzondere wijze. Want wij zijn koningen onder grote koning. En we zullen hem eeuwig loven. En zij wierpen de kroon aan zijn voeten. Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw, al wat hij ooit bevalt, staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Psalm 111, vers 5. Gemeente, laten wij danken en bidden. De voorbede is gevraagd voor de heer Hottinga, die dinsdag de uitslag krijgt van het onderzoek dat is verricht naar zijn longen. En voor de heer Roos, hij wordt morgen opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum. En voor de heer Groenewoud, hij is in een terminale fase gekomen. En hij verkeert niet langer in het ziekenhuis. Ook willen wij de heren danken voor het verblijf dat Lydia en Alco van Heiningen hebben gehad in de Filipijnen. Zij hebben daar een goede tijd gehad en we willen daar de heren voor danken. Laat ons nu danken en bidden. Heere, gij zijt de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Geef dat niemand van ons zou achterblijven met een boos en ongelovig hart. Regeer als koning ons leven en verzoen onze zonden. We bidden u om uw zegen, Heere, voor broeder Hottinga. Ach, Heere, het is alles in uw handen. Wil hem in uw gunst aanzien en wil al alle zorg die aan hem ten koste wordt gelegd zegenen. En geef hem zo uw zegen voor zijn leven, voor zijn ziel. En ook, Heere, bidden wij u voor degenen die om hem heen staan. Gedenk hem door uw genade en geef dat hij zijn weg mag gaan met u. Dat bidden we u ook voor broeder Roos. Die zal worden opgenomen. Heere, gaat u met hem mee. En doe het licht van uw vriendelijk aangezicht over hem lichten. En zo ook, broeder Groenewoud. Heere, wij hebben vernomen dat hij ligt voor de poorten der eeuwigheid. En wij bidden u om uw zegen over dit leven. Al onze tijden zijn in uw hand. Heere, Heere. Geef dat ook in de schaduwen van de dood het goede en de weldadigheid van koning Jezus hem volgen. We danken u voor Lydia en Alco van Heiningen die poos van ons zijn weg geweest. Zij mochten weer terugkeren. Hebben een goede tijd gehad. Uw zegen, Heere, bevestigt dat ook. En geef ook in uw dienst dat de heerlijkheid van uw dienst ervaren wordt meer en meer. Zo bidden we u voor de hele gemeente, in alle wegen die u gaat. Geeft het dat een nieuwe predikant zich aan deze gemeente mag verbinden. Heere, geef daarover uw zegen. En geef verbondenheid in die verbondenheid met onze grote hoogpriester. Zegen hem en de zijne, ook de kerkraad. Geef voortdurend wijsheid, raad, liefde en ootmoed. Zegen ook, Heere, de scholen die deze week hopen te beginnen. Andere scholen zijn reeds begonnen. Maar ook in deze aanvangstijd geef u zegen en geef dat ook op de scholen. Kinderen worden gewezen op het Lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Zo dragen wij, Heere, onze gemeente aan u op, ons land ook en ook deze wereld in nood. Uw koninkrijk komen, breidt uw rijk uit. Uw lof worden alom gehoord. En de wereld hoor en volge onze lofzang met amen, amen. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, we zingen op Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, mijn loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen, na. En de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.